ogen gaan zitten. Wij hebben een enorm voorrecht om Siert de Jong te hebben vanochtend. Voorganger van Zevenhuizen, de levensbron. Vanochtend zei hij al, ik ben weer terug op mijn oude nest. Misschien is het wel leuk om misschien nog even kort er iets van te vertellen straks. Maar we hebben een fantastische vriendschap, een fantastische relatie met MFG, voorgangers in Nederland. Maar dat gaat over de hele wereld. Maar ook in Zevenhuizen, zelfs in Zevenhuizen, hebben wij vrienden. We werken samen, we bouwen samen, we hebben een internship samen, school van aanbidding. En het is fantastisch om niet alleen te zijn als gemeente, maar dat we samen bouwen aan het huis van God. Elkaar bemoedigen. En we vinden het echt fantastisch dat je hier bent vanochtend. We willen van jou ontvangen wat God tot je heeft gesproken vanochtend.
Amen. Ik wil het geluid alvast een beetje waarschuwen. Soms kan ik even... Dus alvast even temperen. Dimmen. Oh, ik moet dat nu al dimmen. Maar jij zei van, ik zit op de eerste rij hoor. Dus en ik heb nog maar amper wat gezegd, ik moet nu al dimmen. Nee, maar het is goed om hier te zijn. En zoals ik al gezegd, wij waren vroeger ook deel van deze gemeente. Mijn vrouw en ik en onze familie. Wij waren een onderdeel van deze gemeente en wij zijn uitgezonden door jullie. Dat wisten sommigen niet, of de meeste van jullie niet. En ik zie ook nog steeds wat oude bekenden. Met de nadruk op bekenden. Maar ik zie ook heel veel nieuwe gezichten. Heel mooi om te zien. Maar wij zijn de eerste, mijn vrouw en ik zijn hier als eerste getrouwd. Van de gemeente. Dus ja, het heeft ook weer een stukje nostalgie. Om weer terug te zijn. Echt op het oude nest. Amen. Hoeveel van u houden van complimenten? Ja, bijna allemaal toch? Ik kreeg laatst een compliment. Die zei, broeder Siert, u bent zo slim. U bent nog slimmer als Einstein. Wow. Hij zegt, als Einstein ergens sprak, na ongeveer 4 mensen snapten wat hij zei. Maar als jij spreekt, snapt niemand het. Hij zegt, je moet nog slimmer zijn als Einstein. Weet je, dat, het is een verschil tussen dat jij iemand kent, en dat bijvoorbeeld de koning. Je kunt zeggen, ja, ik ken de koning van tv. Maar het is bijzonder als de koning jou zou kennen, of niet? Maar nu was er een man, die heette Fons. En die werkte gewoon in een fabriek. Maar ze kregen hoog bezoek. De koning kwam langs. En terwijl de directeur de rondgeleide deed, zag de koning Fons en zei, hey Fons, werk jij hier? De directeur die verschoot van kleur en dacht, hè? Kent de koning Fons? Dus later vroeg hij aan Fons, hoe kan dat dat de koning jou kende? Hij zegt, iedereen kent mij. Hij zegt, zelfs de paus in Rome kent mij. Ah, daar geloof ik niks van, zei de directeur. Hij zegt, wij gaan naar Rome op mijn kosten. En dan wil ik wel eens zien of jij de paus kent. Is goed, zegt hij. Dus ze gaan naar Rome. Ze staan op het Sint-Pietersplein. En Fons zegt tegen de directeur, blijft u hier nou staan? Dan ga ik alvast naar binnen. En dan ziet u mij straks verschijnen op dat bordes. Samen met de paus. En dan zwaaien we samen even naar het publiek. En dan zul je zien dat de paus mij kent. Dus Fons naar binnen. En ja hoor, daar komen ze. Fons en de paus zwaaien zo naar het publiek en hij kijkt waar zijn baas is en hij zwaait nog even. En ineens valt zijn baas flauw. Fons weer terug van het bordes na zijn baas en zegt, baas, ik zei toch dat de paus mij kende. Hij zegt, ja, dat weet ik nu. Maar hij zegt, achter mij waren 2 Japanners. Die zeiden, wie is die man naast Fons? Dus... Maar zo kan ik de hele ochtend doorgaan. Maar ik doe maar niet. Het mag niet van Maya. Maya's schuld. We zijn hier in een kerk. Amen. Maar in het huis van God mag er ook vreugde zijn, of niet? Amen. Wie wil nog 1 grapje horen? Nog 1. Zal ik het over mij? Nee, weet nee, het gaat over Jacob. Jacob en ik zitten wel eens in een vliegtuig samen. En Jacob is net even een stukkeltje ouder als mij. Kun je wel zien. Maar... En ik denk, deze man die heeft zoveel ervaring. En ik wil wel eens weten hoe hij over dingen denkt. Ik zeg tegen Jacob, jij bent echt een expert in het boek Openbaring. Toch? Ik vraag aan hem, ik zeg, wie is nou die vrouw in Openbaringen 12... met die zon en die maan? En Jacob zegt, ja, ik heb wel eens mijn gedachten erover gehad, maar als ik eerlijk ben, zie je het, weet ik het niet. Dacht ik, praat ik met een expert? Maar goed. De 144.000, wie zijn dat dan? Ja, ik heb wel eens mijn gedachten erover gehad, zie je het, maar nu we toch zo onderling eerlijk zijn, moet ik toch erkennen dat ik het eigenlijk niet weet. Nog één poging. Wie is die draak met die 7 koppen? Ja, ik heb wel eens erover nagedacht, maar als ik eerlijk ben, weet ik eigenlijk niet wie dat is. Ik dacht, nou, heb je de moeite mee dat ik jou vragen stel of zo? Hij zegt, nee, moet je doen, kun je heel veel van leren. Goed, we gaan nu maar lezen naar het woord van God. 1 Samuel 9, hoofdstuk 1, of vers 1 tot en met 10. 1 Samuel 9, vers 1 tot en met 10. En ook nog één vers uit 1 Samuel 10. Er was een man uit Benjamin en zijn naam was Kis, een zoon van Abiel, de zoon van Seror enzovoort. Een zeer vermogend man. Vers 2. Deze had een zoon van wie de naam Saul was. Jong en knap. Ik zeg verder niks. Ja, er was geen knappere man dan hij onder de Israëlieten. Vanaf zijn schouders en hoger was hij langer dan al het volk. De ezelinnen van Kis, de vader van Saul, waren zoek geraakt. Daarom zei Kis tegen zijn zoon Saul, neem toch één van de knechten met je mee en sta op en ga de ezelinnen zoeken. Hij trok door het bergland van Ephraim, ook trok hij door het land van Salissa, maar ze vonden ze niet. Daarna trokken zij door het land van Sahalim, maar ze waren er niet. Verder trok hij door het land van Benjamin, maar ze vonden ze niet. Toen zij in het land van Suf kwamen, zei Saul tegen zijn knecht, die bij hem was, kom, laten wij terugkeren, anders denkt mijn vader niet meer aan de ezelinnen, maar is hij bezorgd over ons. Hij zei echter tegen hem, zie toch, er is een man Gods in deze stad. Hij is een geëerd man. Alles wat hij spreekt, komt zeker uit. Laten we daarheen gaan. Misschien zal hij ons onze weg wijzen die we moeten gaan. Toen zei Saul tegen zijn knecht, maar zie, als wij gaan, wat zullen we dan voor die man meebrengen? Want het brood uit onze reiszakken is op en we hebben geen geschenk om die man Gods, om iets die man Gods te brengen. Vers 8. De knecht antwoordde Saul verder en zei, zie, ik heb het vierde deel van een zilveren sikkel in mijn hand, dat zal ik aan de man Gods geven, omdat hij ons de weg wijst. Vroeger zei iedereen in Israël het volgende, als hij God ging raadplegen, kom, laten wij naar de ziener gaan, want wat vandaag de dag een profeet genoemd wordt, werd vroeger een ziener genoemd. Toen zei Saul tegen zijn knecht, uw woord is goed, kom, laten we gaan. Zo gingen zij naar de stad waar de man Gods was. Hoofdstuk 10, vers 1. Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei, is het niet zo dat de Heere u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Dit verhaal begint met het verlies van een aantal ezels. En dat Saul op zoek moest gaan om ze terug te vinden. En ik weet niet hoe uw leven is vergaan, maar eigenlijk in ieder leven is verlies iets onvermijdelijks. Ieder mens, vroeg of laat, krijgt in zijn leven met een stuk verlies te maken. Dus de vraag is niet of je verlies meemaakt, De vraag is, hoe ga je ermee om? Amen. Het verlies van een geliefde kan heel ingrijpend zijn. Het verlies van je gezondheid. Het verlies van een vriend of van je werk. In onze gemeente hadden we een echtpaar die toen nog voor de crisis veel geld belegd in iets wat achteraf een oplichting bleek te zijn. Het is nog een groot nieuws geweest, ik ben even de naam van die organisatie vergeten, maar ze waren 100.000 euro kwijtgeraakt. Nooit weer teruggezien. Dat is iets heel ingrijpends. Als je met verlies te maken krijgt. Maar er is dus geen leven zonder verlies en er is ook geen verlies zonder pijn. Dus de pijn van verlies, dat zullen we allemaal aan de lijve ondervonden. En je kunt denken misschien, ja maar die paar ezels, wat stelt een paar ezels nu voor? Maar je moet even teruggaan in die tijd. Een ezel was een vervoermiddel. Je zou het kunnen vergelijken met de auto's van vandaag. En dat is de waarde, of misschien een vrachtwagen. Waarmee nu vandaag en dag de spullen worden vervoerd. Nou, dus in die trant moet je denken aan ezels. Het was iets waardevols wat de vader van Saul was kwijtgeraakt. Het was zo waardevol dat hij niet alleen een knecht stuurde om ze te zoeken. Hij stuurde zijn eigen zoon. Nou, hier zit al een stukje evangelie in. Want wij zijn allemaal als ezels. Je zal nog eens als een ezel genoemd worden in de kerk. Maar we zijn allemaal koppige ezels. Ezels staan bekend voor hun koppigheid. We waren allemaal verloren. Amen. En God stuurde niet een engel om ons te redden. Hij stuurde zijn zoon. Halleluja. Hij stuurde zijn eigen zoon. Want waarom? Zo kostbaar zijn wij in zijn ogen. Hij stuurde zijn eigen zoon om ons verloren ezels. Weet je, in de Bijbel, een ezel, een eerstgeboren ezel, die moest ook gelost worden. De eerstgeboren moest gelost worden. En zo zijn wij ook als het ware als ezels. We zijn, als het goed is, verloste ezels. Halleluja. Verlost door het bloed van Jezus. In het Oude Testament ging het gepaard met het bloed van een lam. Maar wij zijn verlost door het bloed van het lam. Jezus Christus. Halleluja. U mag best halleluja zeggen, hoor. Eén keer zei ik ook in onze gemeente, ik zei van, ik mis de amens. Toen zei een zuster tegen mij, als ik aan het eten ben, kan ik niet praten. Nou oké, dat is goed. Als je maar aan het eten bent. Amen? Amen. Maar goed. Saul ging op zoek. En nou zie je, en eigenlijk verklap ik de preek al aan het begin. Saul kwam niet terug. Tenminste, de Bijbel zegt dat niet. Met de ezels. Maar Saul kwam terug met een zalving tot koning. Met andere woorden, jouw verlies in jouw leven, en wat het ook mag zijn, jouw verlies hoeft niet het einde te zijn, maar kan het begin zijn van iets beters. Amen. Dat God ook door een fase heen laat gaan, niet om een einde aan je leven te maken, maar je klaar te maken voor iets hogers. God wil ons een koninklijke zalving gaan geven als kerk. Amen. Maar dan ga je soms wel eens door fases heen waarvan je denkt, oh, pijnlijke situaties. En dan is het cruciaal, hoe reageer ik op die momenten? Het is alert dat je alert bent in die fases van je leven. Dat je juist die verlies omzet tot iets beters in plaats van dat het je naar beneden haalt. Ik hoorde Guksaal, die zei een keer dat de Chinezen kennen het woord crisis niet. Voor hun is een crisis juist een moment dat hun klaarmaakt voor nieuwe mogelijkheden. Zo kijken ze naar een crisis. En zo moeten we ook gaan kijken naar de verliezen in ons leven. En dat je oppast dat die verlies je juist niet naar beneden haalt, maar jou klaarmaakt voor iets hogers. Nou, zoals ik al zei, hij kreeg niet de ezels terug. Vaak als je door een verlies heen gaat, heel veel mensen die zoeken weer wat oude en het vertrouwde. Je krijgt misschien niet terug dat je wat je ooit had. Heel veel mensen die willen leven op de zegen van vroeger. Sommigen die zoeken naar een beweging van ooit. Ooit toen Osborne hier was. En heel veel zoeken weer die beweging hoe het was. En wij zijn iets kwijtgeraakt. Maar we moeten niet op zoek gaan naar wat ooit eens was. God wil iets nieuws doen. Amen. Je kunt niet leven op de zegeningen van vroeger. God wil verse manna geven iedere dag. Zijn gunstbewijzen zijn iedere dagen weer nieuw. En dus is het heel belangrijk dat als je door een verlies gaat, dat je niet alleen gefocust bent op die pijn en op dat verlies, wat heel menselijk is, maar dat je gaat geloven dat er een groter plaatje is. Dat je gaat geloven, ook al kun je het nog niet zien. En toen die ezels kwijtraakten en Saul op zoek ging, had hij niet door dat God dit ging gebruiken om hem tot koning te zalven. Maar het bleek dus een groter plaatje te zijn. En dat zie je vaker in de Bijbel. En toen Jozef alles kwijtraakte in zijn leven, dat was allemaal voor dat grotere plaatje. Dwars door het lijden kwam hij op de troon. En op het moment kon hij dat niet zien. Op het moment dat je er doorheen gaat, kun je niet altijd zien van, Heer, waar is dit goed voor? Waarom moet dit gebeuren in mijn leven? En toen Job in het midden van die crisis zat, kon hij niet zien dat er een groter plaatje was. Maar één ding, ook al kun je het niet zien, ik hoop dat u het gelooft, dat hoe het ook zij, er moet een groter plaatje wezen. Wat ik nu nog niet begrijp. Maar als ik hier goed mee omga, dan gaan we straks ook naar kijken, hoe kun je ermee omgaan? Dan zul je ontdekken, dan kan het juist een opstapje zijn naar iets beters. In plaats dat het mij bitter maakt, kan het ook mij beter maken. Halleluja. Dat, net als Jozef, dat je achteraf kunt zeggen, niet jullie hebben mij naar Egypte gestuurd, maar God heeft mij hierheen gestuurd. Wauw. Hij heeft mij tot raadgever van de farao gemaakt. En ik ben nu de Heer over al zijn dienaren. En ik ben de heerser over heel Egypte. Dat kon hij achteraf zeggen, dat het allemaal deel was van dat grotere plaatje wat God aan het uitvoeren was. En ondertussen was het voor Jozef gelijk een leerschool voor later. Eigenlijk werd zijn pijn, werd juist later, veranderd in een parel. Amen. Eigenlijk moet je tegen jezelf zeggen, mijn pijn, dat wordt mijn parel. Een oester gaat vaak door pijn heen als er een bacterie of een scherp voorwerp naar binnen komt. Dan wordt een oester verwond. Maar de oester heeft de capaciteit om van die pijn een parel te maken. Helaas doen niet alle oesters dat, want daardoor zie je ook heel veel schelpen die zijn leeg. Maar het zit wel in hun DNA. Ze hebben de capaciteit om van hun pijn een parel te maken. De parelmoer vrij te zetten. Zodat er vanuit hun pijn een parel voortkomt. En weet je, ik vind het zo mooi. Als we straks het nieuwe Jeruzalem binnengaan, dan zijn daar parelpoorten. Halleluja. Amen. Dan zijn we de pijn uit het leven vergeten. Want dan zien we alleen nog maar het grotere plaatje. Dan zien we het licht van de eeuwigheid. Wat God aan het uitvoeren was terwijl ik hier op aarde mijn leven leed. Met alle pijn en moeite van dien. Het grootste voorbeeld was van dat jouw verlies niet het einde is, maar juist het begin van iets beters, is Jezus zelf. Aan het kruis leek alles verloren. Op vrijdagavond vierde de duivel een feestje in de hel. En dacht, die is binnen. Maar het was allemaal deel van een groter plaatje. Van het grote verlossingsplan wat God aan het uitwerken was. Het verlies bleek juist niet een nederlaag. Het was niet het einde. Het was juist het begin van een geweldige overwinning. Halleluja. En ook als gemeente, je kunt soms door verlies heen gaan. In onze gemeente heb ik natuurlijk mensen verloren door de jaren heen. Mijn schoonvader is 65 is natuurlijk jong. En je had gedacht van, Heer, die man had nog zoveel kunnen doen. Had nog zoveel aan hem kunnen hebben. Maar goed, je snapt niet altijd alles. Waarom? Nou goed, soms denk je wel eens, hoe kan het nou, de een die leeft en doet niks voor de Heer. En die leeft maar door. En de ander die staat volop in het werk van de Heer en die komt ons te ontvallen. Snap je dat nou? We hebben ook meegemaakt, een echtpaar heeft een kindje van 10 dagen. Na 10 dagen kwam het kindje te overlijden. Dat is een diepe verliezen waar je ook als gemeente doorheen gaat. Je hebt ook wel eens door de jaren heen dat je mensen bent verloren. Dat mensen op een gegeven moment zeggen, we gaan weg. Om wat voor, natuurlijk als dat goede redenen zijn, maar soms gaan ze ook weg om geen gegronde reden. En dat doet pijn. Elk verlies doet pijn. Daar wen je ook nooit aan. Maar ik heb geleerd dat het is allemaal deel van het grotere plaatje. Weet je, want als mensen kunnen weglopen uit je leven, ik zou je zeggen, laat ze gaan. Amen. Want het kan zo zijn dat die mensen nooit bedoeld waren om deel te zijn van jouw leven. Staat dat in de Bijbel? En Johannes zegt, ze zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren uit ons niet. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Dus blijkbaar waren ze niet bedoeld om er te zijn. Dus konden ze ook weglopen, maar laat ze gaan. Probeer ze niet te overtuigen om te blijven. Mensen die uit je leven willen weggaan, laat ze gaan. Want weet je, soms hangen wij vast aan mensen, terwijl God die persoon uit jouw leven probeert te krijgen. U snapt nog wel wat ik bedoel? Wat je ook bent kwijtgeraakt, weet, er is een groter plaatje. Als je dat niet gelooft, dan kun je bepaalde teksten in de Bijbel ook helemaal niet begrijpen. Dan snap je niet dat de Bijbel zegt, acht het enkel vreugde, broeders, wanneer u door allerlei verzoekingen gaat. Waarom is dat? Omdat er is een deel van het grotere plaatje. Want juist door die beproeving krijg je volharding. En door die volharding, er komen allerlei dingen achterweg die juist nodig zijn om dat grotere plaatje in vervulling te doen gaan. Nou, nu is de vraag, hoe kan ik meewerken in dat proces als ik door een verlies heen ga? Als ik mijn vragen heb, ik weet het even niet meer. Waarom moet dit mij overkomen? Eerste plaats, wat moest Saul doen? Saul moest van zijn luie... Nee, ik zeg het even niet, ik moet goed zeggen. Vanuit zijn bank, zijn passieve houding, moest hij in actie gaan komen. Hij moest gaan zoeken naar die ezels. Dus als je passief blijft, en dat heb je vaak de neiging, als jij ergens door verwond bent geraakt, dan wil je het liefst even niks meer doen. En als je net geopereerd bent en je hebt die wond, dan wil je het liefst in bed blijven liggen. Je wilt het liefst passief blijven, want je denkt, het is te veel pijn om nu me te bewegen. Maar wat doet de zuster of de broeder? Niet lang nadat je geopereerd bent. Kom op. Even op de rand van het bed. We gaan even een paar pasjes lopen. We moeten in actie komen. Je moet gaan bewegen. Oh nee, ik wil liggen. Ik wil niks doen. Nee, want juist door in beweging te komen gaat jouw verwerkingsproces sneller. Er is even tijd voor rust, maar niet te lang. Dan heb je broeders en zusters nodig die zeggen, kom op, ik heb je nu al 5 zondagen gemist in de kerk. Amen. Dan heb je broeders en zusters nodig om je heen. Jij ligt misschien uitgestrekt thuis, niet letterlijk, maar innerlijk. Dan heb je iemand nodig die zegt, kom op, we gaan weer wandelen. We gaan weer verder. Dit is niet het einde. Dit is niet het begin van het einde. God heeft een grotere plaatje. Ga met ons wandelen en je zult gaan ontdekken dat God je ook jou voor nog een plan heeft. Dat beter is als wat er voorheen was. Dus Saul die moest in beweging komen. En bewegen wil eigenlijk betekenen veranderen. Je kunt niet dezelfde persoon blijven die je was. Het vergt verandering. Misschien is het een andere manier van denken. Je moet anders gaan doen. Om, als je als overwinnaar uit die situatie wil komen, zal er ook in jou een proces van verandering teweeg gebracht moeten worden. Want soms willen we de andere resultaten zonder zelf te willen veranderen. Maar ik heb gemerkt, God wil vaak eerst jou veranderen voordat hij de omstandigheid verandert. Heb je dat ontdekt? Wij willen vaak dat God onze omstandigheden verandert. Maar God wil eerst vaak iets diepers in ons doen. Een diepere mate van toewijding. Of een diepere mate van afhankelijkheid van God. Een dieper besef van hoeveel ik God nodig heb. Een diepere vorm van verbrokenheid. Want soms bidden we tot God, maar het komt niet vanuit een verbroken hart. We bidden wel tot God en we zijn ook goed om heel snel naar voren te gaan om voor ons te laten bidden. Maar hoe goed zijn wij in het ook het gaan doen wat God van ons vraagt? Hoe goed zijn we daarin? Dat we weten van Heer, ik heb u meer nodig dan ik ooit besefte, zoals we ook gezongen hebben. Dus we moeten gaan bewegen, veranderen. Voor een permanente verandering is er een verandering van levensstijl nodig. En het begint vaak met je denken. En ik zal even een zinnetje opnoemen. Er staat, wees voorzichtig met je gedachtes, want jouw gedachtes worden je woorden. Wees voorzichtig met je woorden, want je woorden worden je daden. Wees voorzichtig met je daden, want je daden worden je gewoonten. Wees voorzichtig met je gewoonten, want je gewoonten worden je karakter. Wees voorzichtig met je karakter, want je karakter wordt je bestemming. Dus een vernieuwing van denken. Anders naar dingen gaan kijken. En wij houden niet altijd van verandering. Ook in een kerk kan soms verandering je ongemakkelijk doen voelen. Maar ik zal zeggen, er is één ding wat in een kerk nooit verandert, is dat de kerk verandert. Amen. Als het goed is. Als het een levende kerk is waar Gods geest werkt, dan ga je van glorie naar glorie. En blijf je niet jarenlang alleen maar hetzelfde. Maar we houden niet van verandering, maar we moeten in beweging gaan komen. Wil God die pijn en het verlies gaan doen omdraaien in iets beters? We willen vaak hetzelfde blijven en vragen we ons af, waarom leid ik nederlaag op nederlaag? Waarom heb ik strijd op strijd? Waarom blijf ik maar falen? Is omdat ik eigenlijk niet wil veranderen. Amen. Dus we moeten gaan bewegen. Net als Saul, hij moest uit zijn passiviteit komen en in beweging gaan komen en leren om nieuwe dingen te gaan ontdekken. Hij moest nieuwe wegen gaan bewandelen. Hij was misschien nog nooit daar geweest waar hij was om die ezels te zoeken. Het tweede is dat je moet doen, is je moet niet opgeven. Want wat gebeurde, nadat ze gezocht hadden en de ezels niet konden vinden, zei Saul op een gegeven moment, laten we er maar mee stoppen. Het heeft geen zin om nog door te gaan. Maar de knecht zei, nee, we gaan door, er is een man Gods. En weet je, je hebt van die fases in je leven dat je denkt, ik geef op. Daarom is het goed dat je niet alleen gaat. Dat je deel bent van een gezin. Je hebt broeders en zusters. Wij zijn deel van MFG. Want wij erkennen, wij kunnen het niet alleen. Als jij in je eentje voorganger moet zijn. Of voorgangers echtpaar bent. En je moet altijd alleen die klappen opvangen. Nou, ik denk dat ik het niet volgehouden zou hebben. Denk ik niet. Dan had ik net als Saul gezegd, jongen, pff, laat maar zitten. We stoppen ermee. Maar wat dan goed dat je een knecht, of niet een knecht, maar een metgezel hebt met wie je wandelt. Die zegt, nee. Hey, er is een man die heeft het woord van God bij zich. En weet je, we hebben het woord van God zo nodig in die situatie. Je moet God horen spreken in jouw situatie, want jouw verstand gaat op de loop met jou. Je gevoel gaat met je op de loop. Die gaat jou doen scenario's. Ik heb heel vaak gedacht, dit is het einde. Dan gebeurde er iets en dan denk je, oh. Nog even, dan kunnen we wel inpakken. Je gevoel gaat met je op de loop. En bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik heb één keer, dat ik echt dacht van, nou, ik heb er geen zin meer in. Dat ik Colin opbelde en ik zei, weet je Colin, ik denk dat het gewoon niks meer wordt. Hij zei, that's a lie from the devil. En iets knapte in mijn hoofd, zeg maar. Want ik was een leugen gaan geloven. Mijn gedachten, dat ik de waarheid had, maar het was een leugen. En ik had een broeder nodig in mijn leven. Die zei, that's a lie. Don't believe that lie. En dat gaf mij weer moed. Jij hebt broeders en zusters nodig. Je hebt de gemeente. Weet je, dat u hier bent vanmorgen, is dat u erkent, ik kan niet zonder het woord van God. Ik heb ook nodig dat ik mannen Gods, vrouwen Gods hoor spreken, het woord van God, want dat kan levensveranderend zijn. Het kan reddend zijn voor mijn situatie. Eigenlijk kan ik geen zondag missen. Weet u dat? Als u denkt dat u een zondag kan missen, is omdat u niet beseft hoeveel u God nodig heeft. Je hebt God nodig op de bergtop, maar niet alleen in de dal, maar ook op de bergtop. We denken van niet, want we houden onszelf voor de gek. We hebben het nodig om het woord van God te horen uit de mond van de man van God. Amen. En God heeft mannen Gods in deze gemeente geplaatst. En vrouwen Gods. En die dragen het woord van God bij zich. En die brengen u elke zondag of door de weeks trouw het woord van God. En als je hoort van God, dan weet je, dan krijg je weer moed. Als je God hoort spreken, dan krijg je weer geloof. Want geloof komt uit het horen van het woord van God. Weet je, als je niet meer hoort van het woord van God, dan ga je bijna denken, ja, wat houdt het christenleven in? Is het christenleven wel zo gezegend? Het lijkt eerder dat het meer strijd oplevert. En dan eigenlijk weet je niet meer hoe gezegend je bent. Israël had niet door hoe gezegend ze was. Daarom mopperden ze altijd. En moet je even nagaan, er was er een profeet, of was hij echt een profeet, Biljam? Ik weet niet of hij echt een profeet was. Maar hij behoort niet tot het volk van Israël. Maar hij wist dat het volk niet te vervloeken was, omdat het een gezegend volk was. Moet je nagaan, iemand van buiten wist dat ze gezegend waren, maar het volk zelf had dat niet door. Die liep maar te mopperen en te klagen. En als dan hem gevraagd wordt om het volk te vervloeken, dan zegt hij, wat kan ik nou, ik kan niet vervloeken wat God heeft gezegend. Amen. Wij weten half niet hoe gezegend wij zijn. Wij mopperen wel, omdat we niet doorhebben hoe gezegend je bent. Als kind van God ben je gezegend met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Wist je dat? Je bent niet bedoeld om onder de omstandigheden gebukt te gaan. Je bent niet het staart, je bent het hoofd. Weet je, wij denken vaak, oh, ik kamp met ziekte. Maar dat is niet wie je bent. Als wedergeboren kind van God ben je niet een ziek persoon die probeert gezond te worden. Nee, je bent al genezen in Jezus, maar je kunt nog wel met ziekte kampen. Dat is niet wie je bent. Je bent gezegend. Amen. Je bent niet meer een verslaafde die probeert vrij te komen. Als je echt wederom geboren bent, dan ben je vrij. Maar je kunt nog wel kampen met verslaving. Maar in jouw nieuwe schepping zijn, ben je dat niet meer. Hallo? Je bent niet een zwak persoon die probeert sterk te worden. Laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. Halleluja. Je bent nu sterk door jouw verwevenheid met de Almachtige God. Je vecht niet om de overwinning, je vecht vanuit de overwinning. Daarom moet je dingen niet, je moet niet gaan lopen mopperen. Je moet gaan zeggen, ik ben gezegend en niet vervloekt. Halleluja. Ik ben het hoofd en ik ben niet de staart. Ik vermag alle dingen door Jezus die mij de kracht daarvoor geeft. Ik heb geen geest van lafhartigheid, maar een geest van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Dat is wat het woord van God zegt. Dat is wie ik ben. Als je wederom geboren bent. Er is een verschil tussen of je bent een kerkganger, of je bent echt een wederom geboren kind van God. Amen. En dan begint die ezel te spreken, want Bileam, weet je, ik heb altijd erover nagedacht. Hij vraagt aan God, mag ik mee? Met Balak. En God zegt in eerste instantie nee. Want wat ik gezegend heb, kan je niet vervloeken. Okay. Maar Bileam zag die zak met geld. Bileam in zijn hart wou mee. En dan zegt God, ga, maar zeg alleen datgene wat ik jou opdraag te zeggen. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij met toestemming van de Heer. En dan halverwege ontmoet hij een engel met een getrokken zwaard. Ik vroeg me altijd af, God had toch hem toestemming gegeven? Of niet? Hoe kan hij hem nu halverwege stoppen? Ik denk, het antwoord is, Bileam beloofde wel aan God met zijn mond dat hij alleen zou zeggen wat God zei. Maar in zijn hart dacht hij, als ik er eenmaal ben. Weet je, God kent uw hart. En u kunt zich soms afvragen, waarom kan ik nog niet doorbreken? Waarom gunt mijn God nog niet die doorbraak die ik graag wil hebben? Ik kom niet verder dan dat. Omdat God iets eerst in jouw hart moet doen. Misschien is het liefde van God dat hij jou ervoor bewaart. Want als jij ergens te vroeg komt, eerder dan eigenlijk je kunt handelen, dan kan zelfs die zegen tot een vloek worden. Heel veel mannen gods die hebben een grote bedieningen, maar het karakter was niet in staat om die weelde te kunnen dragen. Eigenlijk hadden ze liever gestopt moeten worden. En het voelt dan als liefdeloos van God, want die ezel die begint hem ook nog eens te bestraffen. Weet je, wij komen vaak naar de kerk voor een bemoediging, maar soms hebben we ook een vermaning nodig. Amen. Want we hebben soms, in het Engels noemen ze een bless me club. Alleen maar zegen mij clubje is het geworden, maar God wil de waarheid spreken. En wie van ons wil nog de waarheid horen? En ook al schuurt het soms even, ook al doet het even pijn om te moeten horen dat wat gezegd wordt, dat het ook op jou van toepassing is. En dan erg je je misschien even, maar dat is alleen maar niet om jou het leven zuur te maken, om jou verder te helpen. Om misschien uit je leven weg te halen wat daar niet hoort. Dan ten derde, dus eerst, hij moest in beweging komen. Ten tweede, hij moest niet opgeven. Weet je, ik zou je willen zeggen, als jij denkt aan opgeven, ga nog even één stapje verder. Geef nog niet op vandaag. Je kunt het morgen nog opgeven. Amen. En als je morgen ook denkt van nou, ik ga nog even een stapje verder vandaag. Geef niet op. Het verschil tussen mensen die ergens slagen in iets en mensen die niet slagen, is dat degene die slaagt, geweigerd heeft op te geven. Geef niet op. Denk niet, dit is het einde. Mijn leven is voorbij. Ik gooi het bijltje er maar neer. Nee, blijf doorgaan met datgene waartoe God u geroepen heeft. Want God is u aan het klaarmaken voor een hoger level. En ten derde, wat deed Saul? Saul die ging nu denken voor wat zijn vader zou denken. Die zei van, ja, maar als wij te lang wegblijven, dan zal mijn vader gaan denken, waar blijven ze nou? En dan maakt hij zich meer druk om ons dan om de ezels. Kent u dat? Dat je gaat denken voor wat een ander denkt? Soms dan komen we niet verder omdat wij nu denken wat anderen denken. Wat zullen de mensen denken? Maar mensenvrees spant een strik. Je moet niet denken wat mensen denken, wat denkt God? Ik heb het niet over, je hebt ook mensen in je leven die God plaatst, daar moet je wel naar luisteren. Ik krijg altijd profetieën dat ik moest naar mijn vrouw luisteren. Je moet niet aan mijn vrouw vertellen, dat is ze lang vergeten. Nee, maar ik krijg heel vaak profetieën. Luister goed naar je vrouw. Nou, daar kun je het mee doen. Nee, dat heb ik ook gedaan hoor. Ik denk ook mede dankzij mijn vrouw ben ik degene die ik ben. En sta ik nog in datgene wat we aan het doen zijn. Ook die steun heb je nodig. God plaatst ook leiders in je leven. Je moet niet denken, nee, ik luister alleen naar God. Nee, God plaatst mensen in je leven door wie God spreekt. En we moedigen onze mensen ook aan, als je echt voor grote keuzes staat, ga het niet op eigen houtje doen, ga het in overleg doen met de leiders die God in je leven heeft geplaatst. Amen. Maar aan de andere kant, misschien zijn er mensen om je heen die juist jou ervan af willen houden. En dan ga je denken, ja, maar wat zal mijn familie wel niet denken? Wat zullen, nou wie dan ook. Maar we moeten bevrijd worden van de mening van andere mensen. Je kunt niet God dienen en mensen. Paulus zegt, hij zegt, of probeer ik mensen te behagen, als ik mensen nog behaagde, zou ik geen dienstknecht van Jezus zijn. Als Jezus had geluisterd naar de mensen en die hadden gezegd, kom van dat kruis af en laat zien dat jij degene bent die je zei dat je was, dan was het misgegaan. Als David zich had aangetrokken wat zijn vrouw Michal zei, was hij gestopt met dansen voor de Heer. Als de bloedvloeiende vrouw had gedacht, oh, ik mag eigenlijk hier niet zijn, wat zullen de mensen wel niet denken, had ze nooit de zoom van zijn kleed aangeraakt. We moeten bereid zijn om alles te doen voor de Heer, ondanks wat mensen zeggen. Ondanks dat mensen zeggen, wil God ons, hij wil ons vrijzetten van die angst voor mensen. Wat kunnen mensen doen? Nee, wat kan de Heer doen? En dan zie je uiteindelijk, het resultaat is, dan lees je ook in 1 Samuel 9, dat Samuel nam Saul en zijn knecht mee, bracht hen in de kamer en gaf hen een plaats aan het hoofd van de genodigden. Moet je nagaan, wat een promotie. God is jou klaarmaken voor jouw promotie. En deze waren met ongeveer 30 man. En toen zei Samuel tegen de slachter, breng het deel dat ik u gaf. Weet je, hij bereidt voor jou een tafel te midden van jouw vijanden. Te midden van jouw ellende is God bezig een tafel te bereiden. Hij zegt, breng het deel dat ik u gaf enzovoort. En zo at Saul op die dag met Samuel. Weet je, hij had alvast had hij vlees apart gehouden. Weet je, God heeft dingen klaargezet voor jou. God heeft dingen bereid voor jou. Die of straks voor het grijpen liggen. Die misschien nu nog voor jou onbereikbaar zijn. Maar God is al bezig jou klaar te maken voor het volgende level. Waar jij aan de tafel van de Heer gaat zitten. En gaat eten van de rijkdom die hij voor jou heeft bereid. Weet je, ook al heb je misschien iets ouds en iets pijnlijks meegemaakt. Jesaja zegt, ik ga iets nieuws maken. Nu zal het ontkiemen. Ik zal een weg aanleggen in de woestijn. Ik geloof ook voor deze gemeente, God heeft altijd blijven voorzien. Ondanks al het verlies en alle ellende, God is iets nieuws aan het voorbereiden. Halleluja. Amen. God is een zalving aan het voorbereiden. En dat hij zegt, ik zalf jullie met een koninklijke zalving. Autoriteit en gezag zal op jullie zijn. Omdat jullie niet hebben opgegeven. We zijn meebewogen. En niet gedacht wat mensen konden denken. Dat heeft jullie klaargemaakt voor het volgende level. In Jezus naam. Amen. Zullen we gaan bidden? Halleluja. Dank u Heer voor uw woord. En uw woord is scherp. En het zal misschien ook de ziel en de geest uiteenscheiden. Heer, wat onze ziel soms zegt, kan soms de waarheid zijn, maar kan soms ook een leugen zijn. Maar Heer, wat uw geest in onze geest legt, dat is de waarheid. En u scheidt dat vandaag, in de naam van Jezus. Ik dacht, dit is het einde. Maar nu heb je gehoord in je geest, nee, dit is het begin van iets nieuws. Ik moet niet opgeven. Ik moet keuzes gaan maken. Ik moet niet gaan denken, wat zeggen mijn vrienden? Wat zegt mijn familie? Maar wat zegt God over mij? Dat ik niet vrees voor mensen heb, maar vrees voor God. Halleluja. En misschien ben jij hier vanmorgen en je zegt, weet je, wat er gezegd is, dat is exact waar ik ook in mee zit. Ik worstel en ik strijd. Maar ik ben vandaag bereid zaken te doen met God. Ik wil keuzes maken. En misschien heb je nog nooit een keus gemaakt voor Jezus. Maar je zegt, vandaag heeft God tot mij gesproken. En ik wil zeggen, Jezus, kom in mijn leven. Jezus, u bent wat ik nodig heb. Weet je, mag ik gewoon even, of je in allebei de categorieën valt. Of je nou voor het eerst Jezus wil aannemen, of bij vernieuwing. Of je zegt, weet je, ik worstel met een stuk verlies. En ik kan maar niet verder komen. Maar ik wil vandaag dingen over gaan geven. Ik wil mezelf gaan overgeven. Mag ik even heel kort je hand zien? Ik heb een aantal handen, zie ik. In de naam van Jezus. Misschien is het goed om een daad, een stap voor jou te vragen. Dat je zegt, ik kom uit mijn stoel en ik ga naar voren. Even een moment nemen om met het team, wat er ook is, om even voor je te bidden. En als je later na wil praten, dan kunnen we er wat meer tijd voor nemen. Maar als je hier bent, je hebt je hand opgestoken of je zou alsnog willen komen, dan kom maar even naar voren. Kom maar even naar voren. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Moedig van jullie. Om zo ook uit je stoel te komen. Maar ik geloof dat de stap die je hebt gemaakt om naar voren te komen, ook al de stap is in dat vernieuwingsproces wat God aan het doen is. In Jezus' naam. Toen maar gaan we bidden.